vanaf helemaal van het begin.
Volgens mij doe je 4 keer, hè?
Ja.
Hetzelfde.
Ja, oké.
Ja, waar beginnen we precies?
Oké.
Is goed.
Ja. Begin bij Genesis en tot er met openbaring zie je wie en wat hij is. Het is niet altijd even simpel, soms begrijp je het niet meteen, maar zijn liefde.
echt heel snel.
Dan niet,
Ja, misschien
ja. Dus wij hebben bijna niet uitgehaald. Dat is voor hen. Ja, het is een power, mag wel. Ja, waar. Nou.
Echt?
Ja.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Van jong tot oud. Welkom aan alle gasten ook. Ook iedereen die thuis meeluistert of kijkt, welkom. Mijn naam is Harry Bodewits. Vanmorgen gaat ons voor dominee W.P. de Groot. Hartelijk welkom. Vanmiddag gaat onze eigen predikant dominee Robert Jansen voor. En direct na de middagdienst is er een nawoord. Iedereen hiervoor is hartelijk uitgenodigd. Volgende week hoopt in beide diensten dominee Robert Jansen voor te gaan. En in de morgendienst zal de heilige doop bediend worden aan Femke van der Boogaard en Evi Vijfhuizen. Direct na de middagdienst is er weer een nawoord. En ook daarvoor is iedereen hartelijk uitgenodigd. God heeft het eerste woord. Dat zijn ook de eerste woorden uit gezang 1 van het liedboek. We willen deze dienst beginnen met het zingen van dit gezang, alle vier de versen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
God heeft het eerste woord en God heeft het laatste woord. Hij sprak in zijn volk, door zijn volk, Israël. Hij spreekt vooral in Jezus Christus. We staan daar vanmorgen bij stil. En in eerbied willen we hem ontmoeten. We worden daarom nu een ogenblik stil om persoonlijk ook mee te gaan in die ontmoeting met de Heere, onze God. Dan beleiden we nu hoe we ons ook van hem afhankelijk weten. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en nooit losgaat wat zijn hand begon. naam van deze God mag ik u en jullie hier en waar u met ons verbonden bent thuis groeten. Met genade en vrede voor u van God onze Vader. Door zijn Zoon Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Vandaag is het Israëlzondag. Het staat ook boven de liturgie, de weekbrief met de mededelingen. Israëlzondag. En we voelen ons met Israël verbonden. Een van de dingen waarin de verbondenheid altijd bewust of onbewust weer beleefd wordt, dat is het zingen van de psalmen. En we zingen ook nu een psalm om God te eren. Als de God van Israël die eens zijn verbond sloot en waar het volk zich over verblijde, over zijn trouw en zijn goedheid. Psalm 106 is die psalm en we zingen daarvan vers 1 en vers 2. Luisteren naar de geboden van de Heer. En ook daarin zijn we met Israël verbonden dat we de geboden die hij aan Israël gaf nog steeds horen en ook willen toepassen in ons eigen leven. En als we gelezen hebben wat God zegt en ook enkele versen uit het Nieuwe Testament eraan toevoegen, dan is ons lied in aansluiting daarop uit Opwekking 136 vers 1 en vers 2. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. De Heere sprak tot zijn volk, eeuwen geleden al. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis bevrijd hebt. En in het slavenhuis horen we meeklinken de klank van de duisternis, het rijk van de dood. God wil ons daaruit bevrijden. Hij wil onze verlosser zijn. En dan zegt hij ook, dan zult u geen andere goden dienen. Dat kan in onze tijd ook zomaar gebeuren. Dat je andere goden volgt. Macht, bezit, status, modetrends, noem maar op. En u zult geen beeld van mij maken. Dat betekent, u zult mij niet dienen op de manier zoals u het zelf verzonnen hebt, zoals het u goed uitkomt. U zult de naam van de Heere niet misbruiken. En zegt de Heere, denk aan de Sabbatdag. Die ene dag dat u die apart zet. Mijn dag. Een dag van rust. Die dag heeft God gezegend, omdat er rust zou zijn midden in ons woelige leven waarin we alles maar zelf bezig zijn. Die dag heeft de Heere apart gezet, gezegend en geheiligd. En hij wijst ons ook op onze plaats in het leven, ten opzichte van onze naasten. Eer uw vader en uw moeder. Heb respect voor hem. En betoon dankbaarheid overal waar ze u de goede weg wezen. U zult niet doden. Het leven van een ander niet beschadigen ook. U zult niet echtbreken, niet met ontrouw u bezoedelen, want God zegt, ik ben een God van trouw en hij vraagt ook trouw van ons. U zult niet stelen, u zult geen onbetrouwbaar getuigenis geven van uw naaste. Onze woorden zullen opbouwend moeten zijn juist en betrouwbaar. En u zult niet begeren iets wat van uw naaste is. Dat betekent, God wekt ons op tot een dankbaar leven. Dat we tevreden zijn met wat hij geeft. Dankbaar voor wat ons geschonken is. En Paulus zegt, broeders en zusters, met een beroep op de barmhartigheid van God vraag ik u om uzelf als een levend en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de echte eredienst. U zult uzelf niet aanpassen aan de wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen en te ontdekken wat God wil. En wat goed is. En wat voor hem welgevallig is. Heb elkaar lief met de liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw geestdrift niet bekoelen. Maar wees vurig. En laat u aanvuren door de geest. Dien de Heere. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid zonder ophouden. Tot hiertoe wat we lezen over Gods geboden en regels voor ons leven. Wij gaan over tot de dienst van het gebed. En we willen samen onze gebeden bidden, in de eerste plaats ook, om de opening van het woord op deze zondag. Maar ook de gebeden, de voorbeden zoals je die aantreft in de liturgie of op het liturgieblad. We bidden ook voor de collectedoeleinden van vandaag. En dat is Kerk in Israël en zendingswerk. Ik ga u voor in dat gebed. Barmhartige, trouwe God. Met dankbaarheid en vreugde zijn we hier bij elkaar gekomen. In onze liederen hebben we dat ook willen uiten. Oude woorden geeft u ons in de mond. Woorden van uw volk Israël waar we ons mee verbonden voelen. Ook nieuwe woorden, zoals we die kunnen zingen en kunnen bidden door het werk van uw Zoon Jezus Christus. We danken u daarvoor. En we danken u dat u ons het leven geeft op deze dag. Dat we bij uw goedheid mogen stilstaan. We blijden, heren, dat we weten dat u woont in heiligheid. En dan moeten wij ook, wanneer we zo geluisterd hebben naar uw geboden en naar uw verordeningen, ook eerlijk erkennen dat we soms huiveren. Als we merken hoezeer we vastzitten in een wereld vol onrecht en niets ontziend geweld. Ook weer in de afgelopen dagen. En dan worden we tegelijk ook geconfronteerd met de donkere kanten van ons eigen hart. En we beseffen dat we zelf ook mensen zijn die een deel uitmaken van dat grote geheel dat van u is afgedwaald. En we beseffen, heren, dat het ons niet lukt om uw geboden te volbrengen. We kunnen ze niet volbrengen op de wijze waarop u dat gevraagd hebt. En daarom bidden we u, barmhartige God, laat ons niet los. Kom met uw genade en met vergeving. En toon ons uw vriendelijk gelaat. Kom in ons midden met uw genade en vrede en omarm ons met de liefde van de Heer Jezus Christus, onze Verlosser. Heere God, we zijn ook bijeen om gesterkt te worden in het geloof. We kunnen het zelf niet in stand houden. U roept ons op om vurig van geest te zijn, maar het vuur dooft soms uit. Kom in deze dienst met uw geest. Inspireer ons met uw woorden, met inzicht, met gedrevenheid. En zegen uw woord, zodat het voor ons mag betekenen dat we in de komende week hoopvol ook in het leven kunnen staan. We bidden, heren, voor het werk in de gemeente. We bidden voor het leven van mensen, in het bijzonder hen die het moeilijk hebben. In ons gebed denken we aan zuster Riet Verbeek, die in een verpleeghuis werd opgenomen. Gaat u met haar mee en sterk haar in deze periode van haar leven. We bidden voor zuster Trudy de Boon, die nog verblijft in het ziekenhuis. Ze heeft de eerste chemokuur gehad. En het is al een jaar waarin veel gebeurd is dat haar leven heeft geschokt en bewogen. Ontferm u over haar. We bidden om kracht in deze moeilijke periode. En wilt u ook de komende behandelingen die nu zullen volgen zegenen en geef dat ze ook een goed resultaat mogen hebben. En we denken ook aan alle familieleden, de kinderen, de kleinkinderen, voor wie het allemaal ook zwaar is om dit alles te moeten verwerken. We bidden om uw hulp voor hen. Ook bidden we voor Jaap en Lianne. Jaap en Lianne hebben gezien hoe hun werk gezegend is. Ze zijn er dankbaar voor en die dank willen we hier ook uitspreken. En we vragen u, wilt u ook in de toekomst er voor hen zijn, zodat ze het werk kunnen voortzetten, nieuwe Bijbels kunnen aanvoeren in het gebied waar ze werkzaam zijn. Zegen hen en ga met hen mee. En zo bidden we ook voor de buurtlunch van deze middag. Wilt u ook daar geven dat er zegen op mag rusten en dat het tot zegen mag zijn. We denken hier ook, heren, ook aan de samenleving waarvan we deel uitmaken. En we bidden voor al die mensen die vreselijke dingen moeten verwerken. We denken aan de mensen die treuren om de rampzalige gebeurtenissen in Rotterdam de afgelopen dagen. We denken aan anderen die lijden onder geweld, zoals in Oekraïne, Soedan en zoveel andere volken in Afrika. Wij bidden om recht en vrede, om troost en hulp. We bidden ook voor de doeleinden van onze gaven die wij straks brengen. Het werk van de kerk, dat naar buiten toe gericht is. Zegent u het zendingswerk, dat het evangelie wil uitbreiden en wil doen komen aan alle volkeren hier op aarde. Zegen ook hen die werk verrichten in de contacten met het Joodse volk. Wij bidden voor deze zondag, de Israëlzondag, dat het een dag mag zijn die onze bezinning ten aanzien van het Joodse volk ook werkelijk dient en bevordert. We bidden voor alle die bij dit werk betrokken zijn. Zegent u de deputaten van Kerk en Israël en ook het Centrum van Israëlstudies. We bidden, Heere God, om uw nabijheid en om het werk van uw geest onder de Messias beleidende christenen die Jezus willen volgen. Laten ze wereldwijd ook mogen ontvangen dat ze tot een licht zijn in hun omgeving. We bidden het ook voor de Joodse christenen onder ons in Nederland. Een klein aantal. We denken aan de vereniging Haderech en ook aan andere gemeenten waar Joodse volgelingen u, Heer Jezus, willen dienen. We bidden voor de staat Israël in het Midden-Oosten. Een staat in een bijzondere situatie. Ontferm u over hen. En dan denken we aan Joden en Palestijnen beide. Geef dat beide, Jood en Palestijn, mogen leven in een situatie waar recht en vrede het leven zullen beheersen. Heren, zo bidden wij u voor alle dingen wat nodig is. En op dit moment bidden we ook voor alle die een taak hebben in of rond de dienst. Zegent u ook. Moment als straks de kinderen in de kinderkring bij elkaar komen. En ga ook mee daar waar op afstand anderen met ons verbonden zijn, thuis of op andere plaatsen. Als ze deze dienst meemaken, bidden we ook voor hen om uw zegen. En we doen dat in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu de dienst van het offer. En daar zijn collectedoeleinden benoemd. Kerk in Israël, want het is Israëlzondag. Ook de zending. Derde collecte voor Libië. Verschillende doeleinden. Er was even geleden een oude man die maakte een lied waarin hij eigenlijk die zending wereldwijd naar alle volken en ook de zegen voor Israël bij elkaar bracht. Dat zijn twee van de collectedoeleinden die dan beide voorkomen in zijn oude lied. En we zingen er van het tweede vers. Dat is tijdens de collecte gezang 68. Het tweede vers.
Goedemorgen jongens en meisjes. Welkom op deze Israëlzondag. Een zondag waar we extra nadenken over hoe we als kerk verbonden zijn aan het volk Israël. En op de zondagschool hoorden we vandaag allemaal een verhaal over hoe God het volk Israël bevrijdt. Maar hier in de kerk gaat het over de aantrekkingskracht van het volk Israël door iets wat God belooft. Nu heb ik een tijd zitten nadenken, hoe kan ik aantrekkingskracht door een verrassing nou goed uitleggen? En ik ga het proberen dat jullie het begrijpen nadat ik twee vragen heb gesteld. En het enige wat ik van jullie vraag, is dat je alleen je hand opsteekt als je het ook echt zo vindt. Ja? Dus ik ga twee vragen opstellen en als je het met me eens bent, dan steek je je hand op. En anders niet. Stel je voor, ik heb een verrassing bij me, in mijn tas. En ik zou zeggen, als je straks hier op het podium durft te komen, dan haal ik uit mijn tas een paar velletjes strafwerk en dan mag je regels schrijven. Wie zou er naar voren komen? Dan weet ik genoeg voor de zondagschool. Oké, dat is mijn eerste vraag. We doen hem opnieuw. Ik heb een verrassing bij me in mijn tas. Het is een stel je voor, dus weer eentje voor in je hoofd. Stel je voor dat ik zou zeggen, ik heb een verrassing bij me in mijn tas. Als je zo naar voren durft te komen, krijg je een snoepje. Wie zou er dan naar voren komen? Kijk. Hebben we hier even aangetoond dat de aantrekkingskracht van snoepjes groter is dan die van strafwerk. Voor de kinderen die hier straks blijven, luister maar eens goed. Wat belooft God nou dat het zo aantrekkelijk is om bij dat volk van God te zijn, bij Israëls volk? En voor de kinderen die met mij meegaan, groep 2 van de zondagschool, jullie krijgen er één. Maar eerst gaan we de lof van God zingen. We gaan God groot maken met elkaar.
Zullen en prijzen, want hij is zo zijn.
Er wordt gelezen uit Zacharia 8 en uit Matthäus 1 vers 18 tot 23. En daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 86 vers 6.
Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Zo zegt de Heere. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van waarheid genoemd worden. De berg van de Heere van de legermachten. De heilige berg. Zo zegt de Heere van de legermachten. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met een stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heere van de legermachten. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk. Zou het in mijn ogen ook wonderlijk zijn? Zo spreekt de Heere van de legermachten. En zo zegt de Heere van de legermachten. Ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Ze zullen te midden van Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Zo zegt de Heere van de legermachten. Grijp moed, u die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten, die er waren op de dag waarop het huis van de Heere van de legermachten gegrondvest werd om de tempel te herbouwen. Voor die dagen was er immers geen loon voor de mensen en was er geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam was er geen vrede vanwege de tegenstander, want ik zette alle mensen tegen elkaar op. Maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in vorige dagen, spreekt de Heere van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken bent geweest, zo zal ik u verlossen en u zult een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed. Want zo zegt de Heere van de legermachten, zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vaderen mij zeer toornig maakten, zegt de Heere van de legermachten, en ik er geen berouw over gekregen heb, zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. Dit zijn de dingen die u moet doen. Spreek de waarheid tegen elkaar. Oordeel naar de waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb de valse eed niet lief, want dat dit alles is iets wat ik haat, spreekt de Heere. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Zo zegt de Heere van de legermachten. Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermachten. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. En dan Matthäus 1, vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek dat zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer Jezus gesproken is, wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Tot zover.
Na de verkondiging, dan zingen we uit Psalm 87, vers 3 en 4. En dat is dan uit de bundel DMP. En het gaat over Sion, Jeruzalem, waar eens God een begin maakte met zijn grote heilswerk. Ik ga de tekst lezen. Op deze Israëlzondag is dat een tekst uit Zacharia 8, vers 23. En voordat ik preek wil ik in ieder geval één misverstand wegnemen, wat nogal eens op een Israëlzondag naar boven komt. Uiteraard heb ik gebeden zojuist voor de staat Israël. En daar moeten we ook voor bidden. Maar als ik straks in de preek Israël zeg, en als ik het heb over kerk en Israël, dan bedoelen we niet in de eerste plaats de staat Israël, maar met Israël bedoelen wij, of in ieder geval bedoel ik in de preek steeds, het hele Joodse volk. Er wordt uiteraard ook de staat Israël bij, maar dat hele Joodse volk is wereldwijd. In Amerika, in Nederland, Het kunnen zelfs uw buren zijn. Nu de tekst, Zacharia 8, vers 23. Het laatste vers van dat hoofdstuk dat gelezen is. Vers 23, zo zegt de Heere van de legermachten. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen ze vastgrijpen. En zeggen, wij gaan met u mee. Want wij hebben gehoord dat God met u is. Laat even uw fantasie werken. Stel u voor, u gaat, net zoals vanmorgen, naar de kerk. Uw linkerbuurman slaapt altijd uit, maar vandaag niet. Hij lijkt wel een bijzonder pak te hebben aangetrokken. Ik wil met je mee, zegt hij. De rechterbuurman heeft de gewoonte om niet uit te slapen, maar die gaat hardlopen in het park. Een beetje aan sport doen op zondagmorgen. Maar vandaag heeft hij niet zijn joggingspak aan. Hij heeft zijn gewone nette kleren aan. En hij zegt, ik wil ook met je mee naar de kerk. En we rempelen aan de overkant, gaat er ook al een deur open. Ja, laat mij ook maar meegaan. Graag zelfs. En wat verderop, nog iemand. Op de hoek van de straat, die komt ergens anders vandaan. En ze willen allemaal mee. Het wordt een hele lange rij van mensen. Je gelooft je ogen niet. Ja, dat kunt u zich nauwelijks voorstellen. Maar in de tekst staat wel zoiets wat er heel dichtbij komt. Daar blijkt een bepaald volk een geweldige aantrekkingskracht te hebben. En dat is als het ware Gods grote verrassing. Daar zie je het wel gebeuren. Eerst even iets over de achtergrond van het hele verhaal. Sion, Jeruzalem, dat begint na de ballingschap, een tijd van vervreemding en een tijd van instorting van het Joodse volk, een beetje op te leven. Het begint herstel te komen. In Babel aarzelen sommigen. Zullen we nu teruggaan naar Jeruzalem? Zullen we nog even wachten? Je weet maar nooit. De profeet Zacharia gaat echter met volle kracht inzetten op die ene boodschap dat God die stad gaat herstellen. Er komt een nieuwe tijd. Kijk, naar het begin is er al. Er zijn er wat mensen teruggetrokken. Teruggekeerd bedoel ik. Teruggekeerd naar Jeruzalem. Er staan een paar wankele huisjes. Het begin is er. Maar er gaat nog meer gebeuren. Je gaat iets meemaken wat je niet kan voorstellen. Ja, en dan komt die tekst. En de mensen die het hoorden, die zullen misschien wel omgerold zijn van verbazing. Wat gaat er gebeuren? Een Joodse man in Babel pakt zijn spullen. Hij gaat terug naar zijn vaderland, naar Jeruzalem. Althans, zo tekent Zacharia uit. En kijk eens, de buurman wil ook mee. En even later nog ergens anders vandaan. Het wordt een lange rij. En ze komen uit allerlei volken, links en rechts. En het gaat allemaal mee in één richting. Naar het Joodse land. Jeruzalem. Daar is God aanwezig. Ze doen nog meer, staat er in vers 23. Die Joodse man die terugkeert naar zijn heimat, het beloofde Jeruzalem. De Joodse man ziet tot zijn verbazing dat ze naar de punt van zijn jas grijpen. Dan moet je een buiging maken om iemand bij de punt van zijn jas te grijpen. Het was in die tijd een gebaar van, alsjeblieft, ik heb je nodig. Bij jou ben ik veilig. Laat me mee mogen gaan. Wonderlijk. En zo krijgt die ene Joodse man, die uit Babel terugkomt, Er sliert mensen achter zich aan die mee willen. En ze zeggen allemaal, daar willen we zijn, want daar is God. Daar woont hij. Beeldspraak. Heel apart. Gaat niet bagatelliseren hoor. Zacharië wil zeggen, als de Heere werkt aan zijn plan, dan zal die de belofte doen uitkomen. En dan zul je zien dat het impact heeft op de omgeving. Zichtbare gevolgen krijgt het. Er is aantrekkingskracht. Er is een verlangen om daar te komen in Jeruzalem. Bij dat mooie. Mensen willen het ook ontvangen. Het lijkt wel of ze uit alle hoeken van de wereld komen om mee te gaan naar Jeruzalem. Zo zal het Jodendom herstellen. Het leek ingezonken, maar er gaat iets groots gebeuren. Een geweldige aantrekkingskracht als een magneet zuigt het Joodse volk mensen in één richting. En dat is grote verrassing die daar gebeurt. Het is de climax van een lang verhaal. Lange geschiedenis. De geschiedenis van God, de Heere, met zijn volk. En de doorgaande draad is dat de Heere een opdracht heeft voor zijn volk. Een taak voor de wereld. En het boeiende is dat dat hier bereikt wordt. Dat ze overal vandaan komen. Hé, mogen we mee? Wat een prachtige optocht achter die ene Jood ligt in Jeruzalem. Wat heeft hij een bijzondere functie. En dat is toch ook iets wat wij graag zouden willen. Nou ja, misschien niet helemaal letterlijk dat de hele buurt achter je aankomt. Maar toch iets van die aantrekkingskracht. Nou, dan kom ik eerst met een kleine teleurstelling voor ons allemaal vanmorgen. Dat is dat deze tekst in eerste instantie bestemd is voor het Joodse volk. Het heeft natuurlijk ook ons iets te zeggen. Maar altijd eerst een boodschap voor het Jodendom. Zoals Paulus ook zei. Eerst voor de Jood. Daarna pas ook voor de anderen. Het Joodse volk bereikt hier een climax. Abraham werd dan geroepen om tot zegen te zijn voor vele volkeren. Profeet Jesaja zei, dat volk moet een licht zijn voor de wereld. Maar nu gaat het gebeuren, zegt Zacharia. Nu willen ze mee naar Jeruzalem. Dat is een climax. Ja, een beetje teleurstellend voor ons dat het natuurlijk in eerste instantie voor het Joodse volk bestemd is. Maar gelukkig toch ook een boodschap voor ons. Laat ik eerst een beetje tekenen de situatie, want je moet eigenlijk beseffen dat dit hoofdstuk Zacharia 8 een eenheid vormt met Zacharia 7. In Zacharia 7, in het begin van het hoofdstuk, zie je dat er een soort deputatie van mensen, van afgevaardigden uit het volk bij de profeet komen. En dat ze een gewichtige vraag hebben. Dat gaat over vaste dagen. Dagen van soberheid en berouw en gebed tot God. Dat is allemaal een jammerlijke toestand met die ballingschap. Er moet wel heel wat veranderen, dus nou ja, een vraag. Is dat, als het nu gaat veranderen, nog nodig dat we dat bij blijven doen? Berouw tonen? Moeten we niet stoppen daarmee? Ja, of moet je juist wel doorgaan? Moeten we ook, al wordt het wat beter, toch maar die vaste dagen, die dagen van berouw, blijven houden? En dan geeft de profeet geen direct antwoord. Natuurlijk weet hij dat rituelen nuttig zijn en dat geldt ook voor ons, dat allerlei gewoonten best heel goed zijn. Maar de traditie is niet beslissend, het gaat om de Heere zelf. Het gaat om ons hart. En je leest, dan moeten we even terugkijken in hoofdstuk 7, vers 5, die allerlaatste regeltje. Het slot van dat lange vers 5 in hoofdstuk 7. Daar staat dat de Heere vraagt, stond ik nou in het middelpunt? Ging het nou echt om mij? Met al die vaste dagen. Dan zie je de oppervlakkigheid van die vraag. Stel dat Zacharia zei, nee hoor, stop maar met vasten, het gaat gelukkig beter, we redden het wel. Of stel dat hij gezegd had, ja, je moet blijven vasten hoor, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Je moet altijd wat safe spelen. Laat er nog maar even doorgaan. Maar ze allebei fout. Dat ging om eigen belang. Had u mij wel op het oog, zegt God. Het lijkt wel alsof hij ze dat in wil prenten. Heb je geleerd naar mij te luisteren? Vertrouw je mij als ik zeg dat er een nieuwe tijd begint? Het viel u misschien op bij de Bijbellezing zo even. Het viel mij tenminste wel op. En ik had het thuis ook al gezien hoe dat telkens terugkomt. De Heere, de God van de legermachten, zegt. En je hebt nog maar nauwelijks een paar regels gelezen. Of het komt weer. De Heere, de God van de legermachten, zegt. Komt wel 10 keer in die 2 hoofdstukken voor. Nee, het draait niet om onze belangen. Wat we nu moeten berekenen, wat nuttig is. Het gaat erom over de Heere, geloven en vertrouwen. En die vaste dagen? Nou, dat was in vers 19 van wat zo even gelezen. Het is een beetje ironisch dat God zegt, ach, kijk maar wat ik ermee doe. Ik maak er gewoon vanzelf feestdagen van. Als je ziet dat alles verandert ten goede, dan komt er een explosie van nieuw leven. En de climax zal zijn dat ze uit alle volken naar Jeruzalem komen. En dan verdwijnt jullie vraag. En misschien is het goed dat we dat eerst maar even tot ons nemen. Want je kan eindeloos discussiëren over allerlei problemen. En je kan heel krampachtig zijn van ik moet dit. Ik moet dat. En anderen roepen, nee, je moet wat anders doen. En in een tijd dat de kerk krimpt, denken we dat we de slimste methode moeten uitdokteren om de kerk te bewaren. En op het goede spoor te houden. En dan blaast God er dwars doorheen en dan zegt hij, denk je dat je zelf de zaak moet redden? Hoor je wel wat ik zeg? Geloof je dat? Ja, Zachariah laat duidelijk merken dat maakt wel dat wij verantwoordelijk blijven, hoor. O, zeker. Let erop, zegt hij, dat je niet in de fouten van het verleden valt. Maar het mag toch ook een heilige ontspanning geven als je God zo hoort spreken. Ik hoef het niet zelf te doen. Ik ben wel verantwoordelijk, maar ik mag het uiteindelijk in Gods handen geven. Kijk, dat moet je leren. Als je ook aantrekkelijk wil zijn. En we komen eigenlijk, zodoende, bij het geheim van die aantrekkingskracht. En dat is een punt apart, maar dat is toch wel het kernpunt hier. Je moet het goed lezen. En dan zie je in vers 23 dat de mensen horen vertellen. Hier is de Bijbel. De mensen horen vertellen dat God er is. Dat zijn de laatste woorden. Wij hebben gehoord dat God met u is. Zo eindigt de tekst. Dat is de aantrekkelijkheid. De aantrekkelijkheid is niet dat het een beetje beter gaat met Jeruzalem. Of dat de economie wat beter loopt. Maar dat de Heere er is. En dat ze dat merken. Dat de aantrekkingskracht vormt voor anderen. Dat is belangrijk voor Israël. En ook voor ons. De profeet Zacharia herinnert er nog eens aan. Vroeger, ook toen was er weinig van de Heere te ontdekken. Toen was hij niet zichtbaar voor anderen. Maar laten we het ook maar tegen ons, de boodschap laten komen bij ons, dat we het ook tegen elkaar zeggen. Is de Heere altijd te zien in de kerk? Was dat in het verleden zo? In de geschiedenis van de kerk kun je met schaamte die periode zien dat eigenlijk omgekeerd was. De buitenstaanders maar moeilijk de Heere in de kerk konden ontdekken. Denk aan al die situaties waarin de kerk alleen maar probeerde om de belangen van dictators te dienen. Vandaag zou je nog kunnen denken aan de Russisch-Orthodoxe kerk. Die gewoon een loopjongen geworden is voor Poetin. Maar laat ik het nou even ook beperken tot het Joodse volk. Daar moet je toch schaamte over hebben en pijn als je ziet wat de kerk in de loop van de geschiedenis het Joodse volk heeft aangedaan. De kerk zou in de plaats van Israël zijn. Jodendom werd aan de kant gezet, geminacht. Een gemeentelid gaf mij een keer een boek van Werner Keller. Eén lange leidersweg voor het Joodse volk, waaraan christenen door de eeuwen heen vaak meededen. Vandaag kun je tot je schrik zelfs kerkleden het nog horen zeggen dat Jood een soort scheldwoord voor hen is. Nee, het was niet te merken voor het Joodse volk dat God met ons is. Terwijl wij toch juist, zegt Paulus, het Joodse volk jaloers moeten maken. Dat is een blijvende waarschuwing. O, zeker. Je kunt mooie dingen noemen van de kerk. Prachtige dingen. Die zijn er geweest door de eeuwen heen. Maar telkens weer moet je jezelf er ook op betrappen dat we het zicht op God kunnen belemmeren. Als schandalen, verdeeldheid, twist, tegenstellingen zich voordoen. Terwijl we juist geroepen zijn om te tonen dat de Heer bij ons is. Ik moet daar nog een ander punt aan verbinden. Dat God met ons is. Dat is ten diepste een geheim. Je hebt dat niet in de vingers. Dat merk je zelf ook. En ik ben heel dankbaar voor het vele goede wat kerken doen. In de samenleving. In hun omgeving. Wat kerken doen in hun wijk. Dat kan geweldig veel betekenen. Dat zal ook hier in Dordrecht zo zijn. Dat je in je wijk wat probeert te zijn voor de ontredderden en de gediscrimineerden. En jongeren kunnen zich inzetten voor geweldige projecten. En christenen denken mee over wat de samenleving nodig heeft. Wees er blij mee. Dank ervoor. Ga ermee aan het werk. En tegelijk dat diepere. Dat God met ons is. Dat is het geheim wat je niet in de vingers hebt. Het geheim van een kerk die bidt. Die iets verwacht. En die dat uitstraalt. Een kerk met open handen. Die naar de hemel worden uitgestrekt. Omdat je met verwachting leeft. Een kerk die vraagt om een zegen. En tussen de regels door. Lees je het ook bij Zacharia, dat is ook in het vers daarvoor, of de beide versen eigenlijk daarvoor, dat de mensen die meegaan in die lange rij met die Joodse man, die weten dat Jeruzalem een plek is, geen lauwlekkerland, maar een plek om te bidden en te smeken om Gods zorg. Een plek van gebed en een plek van hoop. En ons gebed zal dan ook bij alle goede activiteiten, om dankbaar voor te zijn en blij, waar we blij mee zijn, ons gebed zal ook moeten zijn dat we een plek van hoop mogen zijn. Dat we iets van Jezus mogen vertonen. En dat bidden we in de overtuiging dat het Jezus is die werkelijk kan laten zien wat het betekent dat God met ons is. Matthäus vertelt het in zijn evangelie. God met ons. Dat is bij de geboorte van Jezus. Dat hij zegt. Hij komt uit een oud Joods geslacht. God met ons. En dan wordt het waar. Dat mensen zullen zien. God is op aarde. Bij deze Joodse man. Zullen we het zien. Zegt Matthäus. God is bij ons. En we mogen een plek van hoop vormen. En u voelt waar ik naartoe ga. Die wonderlijke Joodse man. Die daar op een gegeven moment bij zijn jas gegrepen wordt. De Joodse man. Dan kom je bij Jezus uit. Want daar gaat het heel het Oude Testament naartoe. Jezus. In hem zal het vervuld worden. Oh. We zien eerst in het Oude Testament een hele geschiedenis. Geschiedenis die in het Nieuwe Testament er al op uitloopt, dat er in die dagen een wonderlijke belangstelling is, dat weten we trouwens ook uit andere literatuur, dat er een wonderlijke belangstelling was wereldwijd voor die tempel in Jeruzalem. Dan lees je dat. Er was zelfs een speciale voorhof gemaakt in de tempel in Jeruzalem voor de heidenen. Want veel heidenen trokken er naartoe. We lezen dat verhaal van die kamerling uit Ethiopië. Maar Jezus zelf heeft het ook gezegd op een gegeven moment. Dit huis van mijn vader moet een huis van gebed zijn voor alle volken. En hij zei dat ook met het oog op al die mensen die er kwamen in die tijd. Dat was al een beetje vervulling hoor. Dat het Joodse volk iets van aantrekkingskracht toonde. Men ging naar Jeruzalem. Maar de echte realisering van wat Zacharia zegt. Of ik moet het anders zeggen. Een verdere realisering van wat Zacharia zegt. Die ze later als de volgelingen van Jezus zijn geest ontvangen. En als de Heilige Geest wordt uitgestort. Als de geest van Jezus gaat werken, dan komen mensen uit allerlei volken. En ze komen bij die ene Joodse man, Jezus. Ze komen bij Jezus die zelf als het ware de tempel is, de plek waar God op aarde woont. Hier is Hij, Immanuel. En wereldwijd wordt er een kerk gevormd. Die een plek van hoop mag zijn, midden in deze wereld. Jezus zelf is de Joodse man, met een lange sleep mensen achter zich. En de mensen die hem volgen, die doen dat omdat hij hun enige hoop is. God met ons, in onze diepste nood, in de pijn, de schuld, de verlorenheid. En dan een redder die daarin afdaalt. Dat is dat God met ons is. En Jezus is dan ook de vervulling van deze tekst. Hij neemt mensen mee naar het eeuwig leven. En ik zei daarnet al, dat is een verdere vervulling, maar de uiteindelijke vervulling, die zal toch pas komen als eens wereldwijd de dag aanbreekt, dat men overal op aarde zal moeten zeggen, die kant moeten we uit. En nergens anders is het leven te vinden. En terwijl we onderweg zijn naar die grote dag die eens zal komen, zullen we als kerk erom bidden dat wij een middel mogen zijn om anderen mee te trekken. Zodat ze het zien en zodat ze het zeggen. Daar moeten we zijn. Want God is daar. En dan mogen wij ook iets tonen van de gestalte van die ene Joodse man, Jezus Christus. En dan mogen we een teken zijn van die toekomst die komen gaat. En wees dankbaar iedere keer als er ook bij ons, als er ook bij jou iemand aan jouw jas blijft hangen. Dan danken we God iedere keer als er iemand mee wil. Al was er maar eentje die de punt van je jas grijpt en die zegt, ik wil mee. Want ik zie iets in die Joodse man, in Jezus. Nu kom ik op het laatste punt. Want ik heb Jezus steeds genoemd de Joodse man. Daar hebben we het over. Een Joodse Jezus, uit een Joodse familie, in het Joodse land, met het Joodse DNA. Nee, je komt nooit los van Israël. Hoe je verder ook denkt over de staat Israël, en ik zei al, dat is dan weer een hoofdstuk op zichzelf, heeft er wel mee te maken, maar je komt nooit van Israël los als Joodse volk. Daar is God begonnen. Daar kwam Jezus. Daarmee zijn we dan ook onopgeefbaar verbonden. En dat moeten we als kerk weten. Ook als we straks dat regeltje zingen uit Psalm 87. Daar is God met zijn werk gestart. En de oude belofte voor het Joodse volk, ook deze belofte, blijven er nog steeds. Ook al heeft de kerk het willen ontkennen. Maar Gods belofte is er nog steeds voor het Joodse volk. En hoe het vervuld wordt, gebeurt dat nu in de Messiaanse gemeente waar Joodse mensen Jezus volgen? Komt er iets tot stand via de Messiaanse gelovigen onder het Joodse volk? Gaat het via de gesprekken en via de contacten met Israël? Zoals ook door ons deputaatschap die worden uitgeoefend? Of komt er nog een krachtig ingrijpen in de wereldgeschiedenis? Een ingrijpen van God in het eind van alle dingen? Ik weet het niet. Maar we kunnen op grond van Gods belofte voor het Joodse volk met aandrang bidden. Bidden dat ook daar een opleving komt. Dat daar grote dingen gebeuren. We kunnen bij de Heere pleiten op zijn belofte. Ook voor het Joodse volk. Dat daar weer aantrekkingskracht zal groeien. Omdat ze in Jezus hun Messias zien. Die doet zeggen, God is met ons. En ons gebed is dan ook dat Joodse mensen verrast zullen worden door Jezus, die toch allereerst Messias voor Israël wilde zijn. En als wij zo bidden voor hen, dan staan we niet boven hen. Want weet u, in wezen is wat we bidden voor het Joodse volk iets dat heel dicht staat bij wat we bidden voor onszelf. Want wij hebben toch steeds nodig dat we dat geheim beseffen. Dat we verrast willen worden door Jezus. Wij bidden toch, Immanuel, God met ons. Geef ons, Heere, dat we telkens meer en meer bij Jezus mogen ontdekken. Wie Hij is en hoe Hij ons verrast. Dat we zijn geweldige rijkdom verwonderd leren zien. Geeft u het mij dat ik dat meer mag ervaren. En geeft u mij dat zo mijn aantrekkingskracht mag groeien in de wereld. Immanuel, God met ons. Nou, dat is ook het gebed voor het Joodse volk. Laat ook zij verrast worden door Jezus. Daar bidden we om. Laten we samen, zij, het Joodse volk en wij, verrast worden door deze Messias. Opdat wij samen eens God groot zullen maken. Een vernieuwde kerk en een vernieuwd Israël. Wat een aantrekkingskracht zal dat geven. Wat een plek van hoop zal dat worden. En in de verte roept de profeet Zacharia: dit heb ik met die tekst bedoeld. Amen. We zullen danken en bidden. Machtige God, wij danken u voor uw belofte dat uw volk een grote aantrekkingskracht mag ontvangen. Dat is een belofte van opwekking, toen en nu. Wij danken u voor uw zoon, de Heer Jezus Christus, de Joodse man die kwam als Messias voor Israël en daarna ook voor vele volken. Wij danken u voor deze Messias, die het geheim is van de aantrekkingskracht. God met ons. Wij bidden u, verras ons met zijn aanwezigheid, telkens weer. Geef dat we de Heer Jezus Christus persoonlijk meer en meer leren kennen. Zegen daarmee ook deze gemeente hier in Dordrecht, dat dat mag groeien. En als wij zo bidden om aantrekkingskracht, om het geheim Immanuel te mogen beleven, dan bidden we dat ook voor het Joodse volk. Geef dat zij en wij eens samen als een vernieuwde kerk en een vernieuwd Israël, uw Messias Jezus, samen leren erkennen en leren loven en prijzen. Laat zo ten volle waar worden het woord Immanuel, God met ons. En laat het ons mogen zijn tot een zegen, waardoor vele anderen ook worden opgewekt om te gaan naar u, de enige plek van hoop. Amen. Er is één lied dat bijna geschreven lijkt te zijn voor de Israëlzondag. Dat is gezang 125, waarvan we zingen vers 1, vers 3 en vers 5. Een hartelijke groet voor ieder die op afstand met ons verbonden was. Wij mogen naar huis gaan met het laatste teken van onze verbondenheid met Israël. De woorden krijgt u mee die tot op de dag van vandaag in de Joodse synagoge worden uitgesproken als een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn gelaat over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn gelaat over u en geven u en jou zijn vrede.